Hoi, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ambitieuze Ouders, de podcast. Mijn naam is Kimberly Galekamp en ik help ambitieuze ouders met jonge kinderen naar meer rust en balans. Wist je al dat ik ook trainingen geef binnen organisaties waar veel ouders met kinderen werken? Check vooral even mijn website www.kimberlygalekamp.nl voor meer informatie. In deze aflevering ga ik in gesprek met Tessa Goossens. Tessa is psycholoog, hechtingexpert en eigenaar van het bedrijf Happy Baby, Happy Mama. In deze aflevering geeft ze onwijs veel waardevolle tips en inzichten die zowel fijn zijn voor jou als ouder met een baby, maar ook als je al een wat ouder kindje hebt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi Tessa, welkom bij de podcast. Onwijs leuk dat je er bent. Voor degene die jou nog niet kennen, zou je jezelf kunnen voorstellen?
Ja, dat kan ik doen. Leuk dat ik er mag zijn. Mijn naam is Tessa Goossens. Ik ben GZ-psycholoog, mama van twee kindjes, hechtingsexpert. En ik heb een bedrijf, Happy Baby, Happy Mama, wat zich eigenlijk richt op hechting in de eerste 1000 dagen eigenlijk van zwangerschap tot peuter. En nou ja, ook nog wel een tijdje daarna. Want hechting, ja, dat blijft je hele leven een rol spelen. Maar vooral in die eerste fase is dat een belangrijke basis die je als ouder je kind mee kan geven. Dus daar heb ik trainingen in en daar deel ik over.
Ja, super interessant. En ook een heel mooi onderwerp. Ook zeker omdat je zegt van ja, het is aan het begin heel belangrijk, hè, als je een babytje krijgt, om er veel over te weten. Maar ook, nou ja, als je kindje al wat ouder is of überhaupt, is hechting gewoon heel erg belangrijk. Hoe ben je daar zo bij gekomen om je daar in te specialiseren?
Ja, een goede vraag. Sowieso als psycholoog heb ik natuurlijk veel te doen met hechting. Ik zie in de spreekkamer van allerlei soorten problemen langskomen. Maar veelal is dan toch terug te leiden eigenlijk naar ja, wat je in je jeugd hebt meegemaakt. En hoe je bepaalde patronen hebt, wat je hebt meegekregen. En hechting is daarin eigenlijk ja, de bril die je op een gegeven moment op gaat zetten als klein persoontje. Hoe je over jezelf nadenkt, hoe je over de wereld denkt, hoe je relaties met anderen ziet. En nou ja, dat vormt je gewoon in de rest van je leven. En dus dat heb ik altijd een heel interessant onderwerp eigenlijk gevonden. En toen beviel ik van mijn eerste kindje, of van ons eerste kindje, Ize. En ik had ergens verwacht dat een verloskundige of bij het consultatiebureau, dat je daar iets van meekrijgt van hoe doe je dat dan als ouder? En hoe zorg je ervoor dat je kindje veilig gehecht raakt? Want dat is, nou ja, in mijn opzicht, vanuit psychologisch perspectief, een van de belangrijkste basisingrediënten voor een gelukkig en veerkrachtig leven. En ja, iedereen dat zijn kind meegeven. Dus ik had wel verwacht van, nou, dat krijg je dan geleerd. Kijk, ik heb geleerd hoe ik dat moet behandelen op het moment dat het mis is gegaan. Maar ja, ik wil bij mijn eigen kindje dat natuurlijk niet mis laten gaan. Dus ik wil dat van tevoren al goed doen. En eigenlijk was er helemaal geen aandacht voor. En toen was er onze dochter, die heeft heel slecht geslapen. In die mate dat ik op een gegeven moment echt nog maar zelf tot 2 uur slaap per dag, per 24 uur kwam.
Zo, dat is pittig.
Ja, dus wij raakten echt uitgeput als gezin. En wij kregen eigenlijk allemaal adviezen van, je moet haar laten huilen. Ze moet er maar even doorheen. Ze moet het maar leren. En vanuit mijn psychologische achtergrond weet ik van, ja, maar dat is niet de bedoeling, weet je wel. Dat is voor de hechting, is dat niet goed voor de ontwikkeling. Dus juist het laten huilen of alleen laten zijn. En ik had juist het idee van, ik moet bij haar zijn en haar geruststellen. Maar ja, je krijgt allemaal zoveel verschillende adviezen eigenlijk op je afgevuurd, dat ik eigenlijk niet meer wist, nou, ik durfde zelfs niet meer op mijn eigen kennis te vertrouwen, zeg maar. Dus ik heb ook op het punt gestaan. Ik heb 1 dag heb ik Ize laten uithuilen dan op advies van het consultatiebureau. Nou ja, ik ging kapot, zij ging kapot. Dit was voor niemand goed. Dus ik heb dat heel lang gedaan. Lang verhaal kort, uit die frustratie eigenlijk merkte ik van ja, weet je, als professionals dit al niet meegeven aan ouders en ik die ervoor gestudeerd heb, eigenlijk niet zo goed weet hoe ik dit als ouder moet doen. Maar het wel in die eerste 1000 dagen, het, ja, vind ik een van de allerbelangrijkste ingrediënten is. Ja, dan doen we als maatschappij iets niet helemaal goed. Dus ja, toen besloot ik uiteindelijk na de tweede. De tweede heb ik het heel anders aangepakt. Veel meer bij mijn gevoel gebleven. Veel meer vanuit hechtingsperspectief. Omdat ik daar natuurlijk heel veel verder in verdiept heb eigenlijk. Heb ik dat aangevlogen en heb ik hele andere keuzes gemaakt. Dus ik denk dat dat eigenlijk de reden is geweest uiteindelijk om te zeggen, ja, dan als niemand dit doet, dan moeten we het, dan moet ik het zelf doen, want het is zo ontzettend belangrijk.
Ja, dus, mooi. Echt een missie ook. En ik snap ook dat het echt super frustrerend moet zijn als je weet ook, want jij wist natuurlijk ook, als ik dat dan goed begrijp, van uit je werk hoe vervelend het kan zijn als het niet goed is gegaan.
Ja.
Want wat merkte je of wat, kun je wat uitleggen over wanneer is een kindje of een mens überhaupt veilig gehecht en wanneer niet? Zou je daar wat over kunnen zeggen?
Ja, dat is heel lastig, vind ik. Ik sta helemaal niet achter de termen veilig of onveilig gehecht, want dat klinkt heel dichotoom eigenlijk, van het is of zwart of het is wit en alles. Terwijl hechting is een heel complex begrip eigenlijk, hè. Dat kan per situatie anders zijn. Dat kan in je loop van je ontwikkeling kan dat veranderen. Niet veel overigens, maar als je ermee aan de slag gaat, dan heeft het echt wel mogelijkheden tot verandering. En het gevaar is dat als je het zo van veilig of onveilig ziet of gaat bekijken, dan voelt het alsof je in een soort stoorniswereld leeft. Van je bent of veilig gehecht of je bent gestoord.
Ja,
en
ja.
Dat is niet zo. Dus er zit een heel spectrum eigenlijk van, nou ja, 50 tinten grijs tussen. Kijk, ik kan van mezelf zeggen, ik ben voor het grootste deel ben ik veilig gehecht, maar ik heb ook onveilige stukjes in me en die worden soms getriggerd. Dus ik krijg ook vaak wel eens de vraag van, geef eens een lijstje met, hè, hoe kan je nou zien dat je onveilig gehecht bent of veilig gehecht bent? En dat vind ik lastig om op te noemen. Dan zou ik interacties moeten zien en dan zou ik moeten kijken, moet ik iemand moet dan kijken van hoe kijk je naar de wereld, hoe denk je over jezelf, hoe denk je over anderen, hè? Zijn die veilig of onveilig? Dus dat vind ik lastig. Dan ben ik heel even jouw vraag, de essentie van de vraag ook weer kwijt, want daar wilde ik.
Ja, ik vroeg inderdaad van. Nou ja, wat je dus merkt aan mensen als ze niet veilig zijn gehecht. En toen koppelde ik er meteen een vraag aan vast van, ja, wat is het inderdaad überhaupt als je niet veilig gehecht bent? Ja.
Ja, ik denk eigenlijk dat op het moment dat je veilig gehecht bent, dan heb je eigenlijk zelfvertrouwen, zelfwaardering. Dan vind je jezelf de moeite waard. Dan kan je je relateren tot anderen. Dus hè, je kan in verbinding staan, maar ook heel goed autonoom zijn. En je ziet de wereld eigenlijk als een veilige plek. Niet een plek die tegen jou is of als bedreigend. En dat is een soort oervertrouwen wat je in jezelf, in anderen en in de wereld krijgt. Wat je veerkrachtig maakt. En dus dat is voor mij eigenlijk veilige hechting. En als je onveilige hechting hebt, dan heb je daar verschillende varianten in. Je hebt een vermijdende hechtingstijl of een angstig ambivalente hechtingstijl. En zo heb je allerlei verschillende soorten stijlen. En waar het dan eigenlijk vooral op misgaat, is ofwel dat je beschadigd bent geraakt in het verleden en eigenlijk hebt geleerd van, ik kan alleen maar op mezelf vertrouwen. Dus hè, afhankelijk worden van anderen of mensen die te dichtbij komen. Ja, daar ga ik liever van weg. Dat vind ik spannend. Of als het heel erg over gevoelens gaat, dan vind ik dat spannend. Dan ga ik dat liever vermijden. Of je hebt mensen die eigenlijk het gevoel hebben van, ik ben niet oké, maar de ander is oké. Dus die zijn op zoek naar die verbinding om het, hoe zeg ik dat goed, om eigenlijk een soort zelfbevestiging uit te krijgen van, oké, maar jij bent de moeite waard en ik ben dat zelf eigenlijk niet. Dat zijn vaak mensen die in please gedrag vallen of zichzelf heel erg wegcijferen om ook maar de goedkeuring van anderen te hebben. En dat heb je natuurlijk in verschillende gradaties. Ik bedoel, ik zie mensen met depressie, angst, burn-out. Maar Ja, je kan ook gewoon het gevoel dat je bijvoorbeeld in relaties dat dat niet helemaal lekker loopt. Dat iedere keer als iemand dan te dichtbij komt, dat het een beetje heet onder je voeten wordt, zeg maar. Dus het hoeft niet meteen op stoornisniveau tot uiting te komen.
Nee,
Maar het
nee.
beïnvloedt je ergens wel. En daar loop je op een gegeven moment toch tegenaan in het leven.
Ja, en is het zo dat, want ik denk dat heel veel mensen zich ook herkennen in hetgeen wat jij zegt. Dus het priesgedrag en dat dat toch ook wel dingen zijn waar, nou, in ieder geval in onze generatie ouders, heel veel mensen zichzelf in herkennen. En ja, je gaf net al aan dat het lastig is om een soort van lijstje mee te geven. Maar zou je een paar of een hele belangrijke tip willen geven hoe je hier dan wel voor je eigen kindje ervoor kan zorgen dat, nou ja, dat niet gebeurt? Of ja, hoe doe jij dat bij je eigen kinderen bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat wat het belangrijkste is, kijk, wat ik zit even goed na te denken wat ik hier precies allemaal over wil zeggen. Het is heel, ik kan alle kanten op.
Ja, snap ik. Het is een heel groot onderwerp natuurlijk,
Ja.
ja.
Nou, kijk. Wat ik vaak zie is dat er dat eigenlijk patronen worden doorgegeven. Hechtingsstijlen worden, als je daar niet bewust van bent en niet bewust mee aan de slag gaat, kan je dat gewoon onbewust doorgeven. Dus als jij inderdaad vermijdend gehecht bent bijvoorbeeld, of je bent op een andere manier gehecht, dan kan het zijn dat je dat doorgeeft aan je kinderen, omdat jij op een bepaalde manier op stress reageert. En je kinderen zien dat. Want waar, kinderen, hè, je kan wel zeggen, je moet niet zo pleasen of je moet je grenzen beter aangeven tegen kinderen. Maar als jij als ouder dat niet kan laten zien, van zo doe je dat op een goede manier. Ja, een kind die doet wat jij doet, die doet niet wat jij zegt. Dus je moet eigenlijk gaan voorleven van oké, maar als je dan je grenzen aan wil geven, dan doe je dat op deze en deze manier. En dus eigenlijk is het vaak van, ja, als er dingen zijn die je liever niet aan je kinderen doorgeeft, dan moet je ze bij jezelf fixen. Dus dat is eigenlijk ook vaak wel mijn boodschap. Van ja, begin eigenlijk bij je eigen pijn en je eigen wonden en eigenlijk je eigen gemis. Heel dat, ga daar anders mee om. En dan gaat het met je kinderen ook goed. Want je bent namelijk, je kan dan emotioneel beschikbaarder zijn. Ik denk dat een van de belangrijkste ingrediënten voor een veilige hechting is dat je emotioneel beschikbaar kan zijn. En op het moment dat jij een hele hoop hebt meegemaakt in je leven, of dat jij, ik zit even te denken wat een goed voorbeeld is. Nou, dat bijvoorbeeld je ouders je niet echt hebben zien staan. Nou, dan kan het zijn dat jij bijvoorbeeld heel erg prestatiegericht bent en een topfunctie hebt en alleen maar heel veel bezig bent met je werk. Met als gevolg dat omdat jij zo druk bezig bent met je werk om maar gezien te worden en erkend te worden, dat jij dus ook jouw kindje niet ziet. Want jij bent heel veel druk bezig met je werk en emotioneel eigenlijk altijd met werk bezig en niet emotioneel beschikbaar voor je kind. Dus je hechtingsstijl heeft eigenlijk invloed op hoe emotioneel beschikbaar je bent. En daarom zeg ik, ja, er zijn een hele hoop tips, hè. Ik kan je vertellen over, je moet je kindje troosten, je moet aanwezig zijn, je moet sensitief en responsief zijn als ouder. Maar de bottom line is, ja, dat lukt alleen als je zelf weet hoe je in elkaar zit en hoe je met je eigen stressoren om moet gaan.
Ja, mooi. Ja, ik ben het helemaal ook. Nou, je kan het denk ik ook hier niet mee eens zijn, want het is natuurlijk zo. Maar ik voel het helemaal. Voor mij was dat ook een reden dat ik, ondanks dat ik een kindercoaching opleiding heb gedaan, nooit kinderen ben gaan coachen, maar echt de ouders. Juist inderdaad om dezelfde reden, omdat het daar echt begint. En ik er zelf ook heilig van overtuigd ben dat dan de grootste transformatie of verandering ontstaat. Dus dat is wel mooi. En wat me meteen aan het denken zet, is dat de meeste kinderen, die hebben natuurlijk twee ouders. Dus ook twee nou ja, voorbeelden als het gaat om hechting. In hoeverre ja, is het bepalend? Of ja, ik kan me voorstellen, laat ik het zo zeggen, dat de ene ouder een andere hechting heeft gehad, of ja, gehecht is dan de andere ouder. En hoe verhoudt dat zich dan weer tot het kind? Valt daar wat over te zeggen? Dus ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd, omdat ik me kan voorstellen dat als je maar één, ja, één ouder ziet, dan is het heel een soort van logisch van, oh ja, dat is mijn ouder, dus zo doe ik dat ook. Maar met twee kan dat natuurlijk best wel verschillen. Kan het zijn dat een kind meer de hechtingstijl van één ouder overneemt, of is het altijd van beide een beetje?
Ja, hoe het zich uiteindelijk vertaalt in het kindje zelf, heeft natuurlijk met heel veel verschillende factoren te maken. Hè? Met het temperament van een kindje, met de stresshantering, van wat, een prikkelverwerking, de behoefte aan contact. Weet je, als ik naar mijn zoontje en dochter kijk, dan denk ik, oh, mijn meisje, dat is echt, die wil constant in verbinding staan. Die vindt het lastig om uit verbinding te zijn. Mijn zoontje kan prima 20 minuten alleen spelen. Die hebben een hele andere behoefte daarin. Dus het is vooral, denk ik, sensitief zijn voor wat jouw baby nodig heeft of wat je kind nodig heeft en daarop inspelen. En als ik kijk naar twee ouders, twee verschillende hechtingstijlen, dat hebben wij ook zelf. Ik ben wat meer de angstig gehechte en mijn man wat meer de vermijdend gehechte, zeg maar. Ja, wij zijn er gewoon voor alle twee bewust mee bezig. En ik denk dat eigenlijk aansluit bij mijn eerdere boodschap, is als je je er bewust van bent en ermee aan de slag bent, dan kan je, ook al schiet je uit je slof, of schiet de een vaker uit zijn slof dan de ander, dan kan je wel repareren en dan kan je ook uiteindelijk naar je kindje uitdragen van, hey, sorry, ik had niet zo moeten reageren en ik ben dit en dit aan het doen om dit niet meer zo te laten gebeuren. Dus het is vooral, denk ik, verantwoordelijkheid nemen voor eigenlijk de hele dynamiek in huis. Dat jij daar ook onderdeel van uit bent. En kijk, je kan twee kanten op redeneren. Op het moment, eigenlijk wordt er gezegd, als een baby zich maar kan hechten aan één iemand, dan is één iemand voldoende. En aan de andere kant is het goed als er meerdere personen zijn waaraan een kindje zich kan hechten. Dus ik weet eigenlijk niet precies hoe zich dat, of er onderzoeken zijn in hoe zich dat doorvertaalt naar dan een hechtingstijl. Je hebt wel alle twee nodig. Je hebt mannelijke en vrouwelijke energie nodig. En de mannelijke energie bedoel ik meer de stimulerende kant. Het zorg dat het kindje net een klein beetje uit zijn comfortzone gedrukt wordt. Dus bijvoorbeeld met het omhooggooispelletje. Dan zie je altijd die mannen, dat kan niet zo gek genoeg, zeg maar. Of de mannelijke energie. En het kind, het vindt het spannend, maar nog wel leuk. En die moeder, die zit alleen maar, oh nee, stop, oh nee, oh nee. Dus dat is die vrouwelijke beschermende kant. Die heb je alle twee nodig.
Ja, dit is echt zo grappig, want dit is echt typisch ook hoe het bij mij thuis is. Dat mijn man inderdaad echt hup in de lucht gooien en door het huis swingeren. En dat ik echt denk, oh nee, dat hoofdje en voorzichtig. En ja, het is wel grappig hoe dat
gaat. En je
hoe
hebt beide nodig. Je hebt beide nodig in het, voor het kindje, zeg maar, om zich volledig te kunnen ontwikkelen.
Ja, dat is wel ja, mooi ook ergens. Maar ook ja, best wel complex toch ook wel weer. Omdat het gewoon niet zo, ja, net als überhaupt natuurlijk de hele opvoeding. Er is niet iets van één handleiding en doe het zo en zo. En je hebt, ja, je doet het goed als ouder. Zo werkt het natuurlijk
nee,
niet.
Nee, het is niet gooi er een kwartje in en je krijgt er dit uit. Je hebt jezelf mee te nemen, je hebt je partner mee te nemen, je hebt te kijken naar wat je kindje nodig heeft. En het ene kindje heeft misschien andere dingen nodig dan het andere kindje. En om je daarop aan te passen en niet maar stoïcijns jouw opvoedstijl door te drukken. Dat is denk ik, ja, het is een spel van afstemming eigenlijk.
Ja, dat vind ik heel mooi verwoord inderdaad. Dus dat je echt kijkt naar wat je kindje nodig heeft. Dus dat je eigenlijk ook van tevoren misschien helemaal niet zo erg kan zeggen van zo en zo ga ik het doen. Maar dat je echt moet gaan kijken van wat heeft mijn kindje nodig? En daarop inspelen. Dat vind ik een hele mooie. En is het nu zo, want ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren en dat die bijvoorbeeld een wat ouder kindje hebben, zeg van 5 jaar of ouder. Ja, wat zouden zij nog kunnen doen? Is het echt zo dat het voornamelijk, nou, ik heb het wel eens over de eerste 1000 dagen. Nou, ik hoorde jou daar net ook al over. Dat echt een hele belangrijke periode is in een mensenleven. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij vanuit jouw expertise kijkt naar eigenlijk de periode na die 1000 dagen.
En, ja, Nu je kind 5 jaar is en je hoort deze podcast en denkt, shit, ik heb hier allemaal geen rekening mee gehouden.
Precies, ja.
Ja, kijk, wat ik al eerder zei, hechting speelt het hele leven. En ja, er is een soort van sensitieve periode in de eerste 1000 dagen in dat het emotionele brein zich eigenlijk ontwikkelt. Dus je hebt eigenlijk als mens verschillende soorten brein. En het emotionele brein, dat ontwikkelt zich eigenlijk zo tussen 0 en 3 jaar. Dus daarom vind ik het belangrijk om er eigenlijk op te hameren van, joh, hou er dan alvast rekening mee. Maar dat betekent niet dat je niet op een latere leeftijd nog iets anders kan aanleren of kan aanpassen. En zeker als je kijkt naar echte kerncognities, dus overtuigingen, zeg maar. En die gaan zich eigenlijk vanaf 7 jaar echt wat meer vastzetten in een kindje. Dus wat wilde ik daar nou precies over zeggen? Ja, ik heb ook mensen van 102 nog in therapie.
Oh.
Dus ik werk nog een maand in een verpleeghuis. Ja, er is altijd wat aan te doen en te begeleiden. Dus het is niet een soort all is lost boodschap. Het is gewoon makkelijker.
Ja.
Hetzelfde als dat als je 2- of 3-talig opgevoed zou willen moeten worden, zeg maar, is dat makkelijker als je 2 of 3 bent dan wanneer je 38 bent en je nog 2 nieuwe talen moet leren. Er is gewoon een iets makkelijkere periode. Maar het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld als je later een veilige relatie hebt, dus met iemand die veilig gehecht is en jouw relatie veilig, dat je een heel stuk kan helen weer in wat jij als onveiligheid hebt meegekregen. Maar het kan ook zijn dat je op je werk gepest wordt of dat er situaties zijn die je veilige basis een beetje doen wankelen. Dus
Ja.
ja, en in dat opzicht denk ik, ja, therapie is altijd goed.
Nou ja, kijk.
Klinkt heel zwaar, maar het is vooral met jezelf aan de slag gaan en jezelf begrijpen en het niet allemaal zo voor waar aan te nemen. Zo zie ik therapie.
Ja, nou ik ben het ermee eens. En als ik het ook zo hoor, dan is het inderdaad ook iets wat nooit stopt. En wat ook, en dat vind ik ook een belangrijke, dat ik. Merk zelf dat heel veel ouders ook heel onzeker kunnen worden van de druk hoe hun kindje zich voelt. Dat is tenminste iets waar ik veel mee te maken krijg met ouders. Dat ze aangeven van ja, ik wil het zo graag zo goed doen allemaal. En ik ben bang dat ik het niet goed genoeg doe. Maar het is eigenlijk een hele fijne reminder wat jij ook aangeeft van. Ja, je hebt als ouder een grote invloed en dat is juist iets heel positiefs. Maar uiteraard is de hele leefwereld van jouw kindje groter dan enkel binnen zijn huis. Want ja, je geeft ook aan van ja, op latere leeftijd kan er ook op werk iets gebeuren waardoor je iets meer wankel komt te staan. Dus die macht ligt ook, ja, het is in ieder geval niet dat die druk zo hard
Nee.
ervaren moet worden dat het enkel bij jou als ouder ligt.
Ja, het is heel dubbel. Kijk, de afgelopen jaren zijn de eerste 1000 dagen zijn heel erg onder de aandacht gekomen. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Want ik denk dat er een hele hoop preventief te halen is voor in die eerste 1000 dagen. Maar je ziet nu eigenlijk als tegenreactie heel veel mensen zeggen, ja, ho eens even, maar betekent dan dat ik alles verpest heb? Of
Ja.
laatst zag ik een artikel in de Trouw staan van, ja, maar dan heb ik geen houten speelgoed of zo gekocht en dan heb ik niet het beste gedaan voor mijn kind. En als ik dat dan lees of als ik dat hoor, dan denk ik, dat is dus precies het probleem. Namelijk dat wij de lat zo ontzettend hoog leggen vanuit onze eigen hechting. Vanuit dat we het dus perfect willen doen. Dat we het idee hebben dat je kind jouw creatie is.
Exact.
En dan denk ik, dan zou je juist met jezelf aan de slag moeten gaan, omdat die lat echt omlaag mag. Je legt die lat zo ontzettend hoog. Los van het feit dat de boodschap is, ja, dat is een hele kwetsbare periode en daar heb je heel veel invloed op, is er ook, en je schiet erin door als je daar te veel druk door ervaart. Maar er zijn wel nuances die je aan kan brengen. Als jij leert in de eerste, tijdens je zwangerschap of wat dan ook al, hoe een babybrein zich ontwikkelt en dat het dus niet handig is om je kindje te laten huilen. Ja, dat had mij heel veel stress gescheeld. Dan denk ik dat je keuzes kan maken die je kunnen helpen in een veilige basis creëren voor je kindje. Maar als je van het consultatiebureau te horen krijgt dat je je kindje moet laten huilen, of dat je in die zin doorschiet dat je alleen nog maar houten speelgoed wil hebben en alles van natuurlijke producten, en dat mag, maar vanuit een perfectionistisch idee van want dan komt het goed met mijn kindje, ja, dan denk ik dat je een beetje door bent geschoten en dat je juist daarmee aan de slag mag.
Ja, helemaal eens. Mooi hoe je dat brengt, want dat is het inderdaad exact. En ik denk zelf dat veel luisteraars, in ieder geval die deze podcast luisteren, dat die zich daarin herkennen, echt in dat perfectionistische zijn en dat alles maar goed willen doen, zowel op werk als thuis als... En dat kan natuurlijk helemaal niet. Je kunt wel een bepaalde balans ervaren, maar niet als die lat veel te hoog ligt.
Nee, en ik denk ook dat het onderliggende probleem, hè, kijk, er wordt dan gezegd, of er wordt soms gezegd door anderen van ja, die eerste 1000 dagen, daar moeten we niet zoveel druk op leggen. Nou ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. Wat was jouw vraag?
Dat veel luisteraars dat die inderdaad die lat heel hoog leggen voor zichzelf.
Ja, dus het probleem is niet dat die eerste 1000 dagen wel of niet waar zijn. Die zijn nou eenmaal waar. Dat is nou eenmaal een hele periode met heel veel mijlpalen en heel veel ontwikkelingsdingen. Maar we zijn als maatschappij eigenlijk, vind ik, onveilig gehecht geraakt. Hè? Voor mij het zijn heel prestatiegericht, heel erg naar buiten gericht van oh, we moeten het allemaal goed doen en je moet alles kunnen doen. Ja, we hebben geen tribe meer. Met geluk kom ik nog een opa of een oma oppassen, maar eigenlijk moet je het ouderschap helemaal alleen doen. En zijn we dus eigenlijk van iets wat je gezamenlijk als groep deed en waar een kindje dus aan meerdere mensen kon hechten, zijn we volledig individualistisch geworden. En moeten we het ook allemaal nog perfecter doen dan dat we het ooit deden? Of dan, en daar zit eigenlijk het probleem. Dus het probleem zit niet in de eerste 1000 dagen. Het probleem zit in de maatschappij dat we veel te perfectionistisch en individualistisch zijn geworden.
Ja, mooi. Hoe heb jij dat voor jou thuis geregeld? Want jij bent ook een druk bezette moeder met kinderen, jonge kinderen. Wat, hoe oud zijn jouw kinderen nu?
Mijn kinderen zijn 2,5 en 5.
Ja, moet je nagaan. En ja, een eigen bedrijf. Je gaf ook al aan dat je ook nog tot en met deze maand ook nog daarnaast in loondienst werkt. Ja. Dus dat zijn ook best wel wat ballen omhoog te houden. Hoe doe jij dat?
Ja, ik denk ook dat het is grappig dat je dit nu vraagt. Ik denk, oh, vraag het me over een paar maanden en dan heb ik een heel mooi antwoord voor je. Maar nu kost het te veel.
Ja, maar daarom heb je misschien ook die keuze gemaakt. Dat vul ik nu voor jou in, maar...
Nee, dat is ook de reden waarom ik heb gezegd, ik ga stoppen met mijn baan in loondienst. Naast dat ik dit ontzettend leuk vind, is de balans gewoon zoek. En wil ik er met energie voor mijn kinderen zijn, dan moet ik ergens op inleveren. En dat kan zijn dat ik mijn bedrijf loslaat, of het kan zijn dat ik mijn baan in loondienst loslaat. En ik heb voor dat laatste gekozen, maar... ja, zeker. Ben ik een hele drukke, met een vol hoofd en niet altijd emotioneel beschikbaar voor mijn kinderen op dit moment. Ja,
ja, dat is heel eerlijk.
Dat ik zo meteen ben.
Ja, en dat is ook heel eerlijk. En ik denk ook heel dapper om dat tegen en over jezelf te kunnen zeggen. Om vanuit daar inderdaad ook weer keuzes te kunnen maken die eraan bijdragen dat jij je wel weer zo gaat voelen als de ouder die... Je wilt zijn voor je kinderen.
Ja.
Dat,
En ik merk nu wel steeds vaker dat ik denk, oké, bijvoorbeeld, we hebben 1 regel dat we onze telefoons tussen 5 en 8 gewoon wegleggen in een doosje. En gewoon niet met die telefoons bezig zijn. Want als je een telefoon, hoe mooi ik het device ook vind, is echt een connection killer. Want als jij op je telefoon zit en je reageert naar je kindje, ik weet niet of je het kan zien, ze van ja, ben je niet in contact. Je doet wel alsof je reageert, maar jouw kindje voelt dat je niet echt, echt present bent. En ja, dus als je je telefoon weglegt, dan heb je in ieder geval, als je er dan bent, ook oprecht contact. En dat, daar zijn wel keuzes in te maken, denk ik, als ouder.
Ja, goede tip van de telefoon. Ik doe het soms in de zin van dat ik me er even bewust van ben. Maar het is ook wel mooi om daar inderdaad een routine van te maken. Ik geloof heel erg in de kracht daarvan ook. Dat je er geen eens meer, ja, waarschijnlijk hoef jij er geen eens meer bij na te denken van om die telefoon weg te leggen. Of valt dat nog tegen?
Nou nee, ja, mijn man die als zodra ik binnenkom zegt telefoon in de bak. En dan,
Kijk.
En als ik alsnog stiekem op mijn telefoon zit, dan zegt mijn dochter telefoon in de bak. Dus
Ja.
We herinneren elkaar daar wel aan. En ik ben blij dat eigenlijk mijn kinderen dus het ook fijner vinden zonder dat ding. En ze zijn natuurlijk ook gewoon af en toe filmpjes verslaafd en willen liefst die telefoon in mijn handen rukken. Maar de momenten dat Ise zegt, mama even weg met je telefoon. Dan denk ik, oh wat heerlijk, je hebt zo ontzettend gelijk. En ik voel me eigenlijk ook wel een beetje betrapt en shit, dit had ik beter moeten doen. Maar goed, ik ben blij dat zij meekrijgt van, hé, maar je bent er niet echt. En ik kan er zelf iets aan doen door te zeggen, leg je telefoon weg. En dan doe ik dat ook.
Ja, heel mooi om dat eigenlijk al zo jong ook aan je kinderen mee te geven. Dat, ja, dat ze dat kunnen aangeven ook.
Ja.
En als je naar jezelf kijkt als moeder zijnde, wat is dan ja, jouw grootste uitdaging voor jou in het ouderschap?
Ja, goede vraag. Dat is eigenlijk naar een soort zijnsmodus gaan. En daar bedoel ik mee, ik ben iemand die heel erg in zijn hoofd zit, heel erg rationeel. Ook wel heel gevoelig, maar minder in contact met dat gevoel. En dus ik heb altijd 278 to-do's, mijn hoofd is altijd aan, ik ben altijd al met de volgende plannen bezig. En ik ben niet echt in het hier en nu en in het zijn. En dat is wel waar kinderen zitten. Daar, ja, om daar naartoe te gaan, is denk ik voor mezelf. Heel goed als ik meer balans daardoor ervaar, meer rust. En voor mijn kinderen is dat is eigenlijk het enige wat ze nodig hebben, is dat ik er ben, maar dan ook
Ja.
echt. En niet met
Ja,
alle 49 andere ballen die ik in de lucht hang. Dus dat, ja.
ik denk dat dat echt voor de meeste ouders ook wel het grootste en het lastigste is om te doen. Om inderdaad altijd ja, in het moment te zijn, of altijd is denk ik weer een hele hoge lat, maar in ieder geval om dat zo vaak als mogelijk te kunnen zijn.
Ja.
Ja, en ik denk wel dat dat voor jou nu inderdaad ook met de stap om volledig ja, je te focussen op je bedrijf, dat dat wel al meer die balans gaat geven, inderdaad. Dus
Ja,
dat.
zeker. Zeker. Kijk, ook voor mezelf, omdat ik dan dus ook tijd heb om af en toe even naar een yogales te gaan terwijl de kinderen op school zitten, bij wijze van spreken. Ja, dat lukt gewoon moeilijker als je in loondienst bent. Maar dat heb ik wel voor mezelf nodig. En nou denk ik niet dat zelfzorg echt te maken heeft met of je naar de yoga gaat of af en toe een massage neemt. Zelfzorg in mijn ogen gaat veel meer over waar we het net over hadden, van ja, je eigen triggers aangaan.
Ja.
Maar met dat laatste stuk ben ik veel bezig.
Ja.
Ja, ik ben ook echt, jij zei net al, hè, van ik ga met de ouders aan de slag, omdat als je met de ouders aan de slag gaat, dan zie je daarna een ander kind. En er is een quote, ik weet even niet meer van wie, die zegt, if you see your child differently, you see a different child. En die vind ik zo goed, want het is dus gewoon de bril waarmee jij vanuit jouw hechting, vanuit jouw triggers, kijkt naar je kind, wat heel veel van de problemen eigenlijk veroorzaakt. En ja, als jij een andere bril op weet zetten, dan zie je ineens ook in het gedrag van je kindje andere dingen ontstaan.
Ja, dat is een hele mooie quote, die ga ik ook onthouden.
Ja.
Dat, ik ben nog wel benieuwd, dan ja, je hebt een man en dus twee kinderen. En hoe doen jullie de verdeling ook thuis bijvoorbeeld? Want werkt jouw man ook? Heeft hij een eigen bedrijf? Of?
Ja, alle twee. Dus mijn man en ik hebben altijd samen bij hetzelfde bedrijf gewerkt. En mijn man is vorig jaar gestopt en eigenlijk volledig als ondernemer aan de slag gegaan.
Ah, mooi.
Het jaar daarvoor heeft hij heel hard aan zijn bedrijf en aan het en aan zijn baan in loondienst, zeg maar, gewerkt. Dus toen heb ik heel veel dicht gefietst, om maar even zo te noemen. En nu fietst hij het voor mij een beetje dicht. Dus hij is er nu wat meer, omdat hij gewoon echt wat flexibeler is. Hoe hebben wij het verdeeld? Ja, ik heb het geluk dat mijn man het koken leuk vindt. Dus dat
Top.
scheelt. Ja.
Same here. Ik heb ook gelukkig een man die kookt. En dat vind ik heel fijn.
Ja, ik vind koken echt niet leuk. Maar goed, ik heb het toen wel een jaar lang, anderhalf jaar lang, eigenlijk iedere dag gedaan. Ik weet niet eens hoe ik het deed. Want ik moest gewoon naar mijn baan in loondienst, zeg maar. Ik moest gewoon naar mijn werk. Dan moest ik om 5 uur de kindjes ophalen en gekookt hebben. En om 5:30 aan tafel zitten. Want als we om 5:45 eten, dan zijn die kinderen helemaal van de leg.
Oh ja.
Niet zozeer omdat wij zo ritmisch zijn, maar omdat ze gewoon dan echt in een errorstaat raken. Ik denk dat ze hangry zijn of zo. Dus ik weet niet hoe ik dat toen heb gedaan. Maar daarvan hebben we ook alle twee gezegd, dit kunnen we zo niet langer volhouden. Want we zijn nu gewoon een rat race aan het rennen en niet met onze kinderen aan het zijn. En dat zijn we nu veel meer. Dus wij zorgen in de weekenden eigenlijk altijd dat we sowieso één dag met z'n allen zijn. En ja, de verdeling. Ik denk, nou ja, weet je, 50-50 is onzin. Dat kan niet. Het is altijd kijken, geven, nemen. Wat ik een hele mooie vind en die ik nog steeds wil integreren, die ik wel altijd als adviezen zou geven aan mensen die één op één of bij mij in cursus zitten, is dat als je thuiskomt bij je gezin, dat je even zegt, oké, op hoeveel procent zit je? Zit je op 10%, 40%, maar hoe zit de ander erbij? En dan dat jij ook eens zegt, nou ja, als bijvoorbeeld mijn partner zegt, ik zit op 10, dan kan ik zeggen, oké, ik heb nog 40, dan pak ik hem nu even over, ga jij even voor jezelf zorgen. Dus eigenlijk om met elkaar een soort taal af te spreken met, oké, hoe hangen we, ja, wat is onze temperatuur? Zodat je kan inspringen voor elkaar. En dat merk
een
ik
hele
zacht.
Leuke tip. Ja.
Ja. Dat merk ik s'nachts heel erg. Ik bedoel, s'nachts heb ik bakken met geduld. Maar ja, dat kost me dan overdag dat ik echt doodmoe ben. En dan springt hij weer meer in. Dus
ja, zo vorm je echt een team, ook samen. En dat heeft natuurlijk ook weer effect op je hele relatie. Als dat zo fijn werkt, dat je elkaar kan overnemen, inderdaad.
En als je alle twee zegt, ik zit alle twee op 10. Weet je, I'm a 10, ik zit ook op 10. Ja. Dan is het ieder zorg voor zich, filmpje aan en even bijkomen voor jezelf. Maar dan zet je iets in om zelf te herstellen. In plaats van, ja, we kijken altijd om 5 uur een filmpje, want zo doen we het in huis.
Ja.
Dat doen we eigenlijk, proberen we zo min mogelijk te doen. Ik zeg niet dat
het is
niet.
Echt vanuit die bewustwording van hoe voelen we ons en vanuit daar handelen.
Ja. Ja, en als je alle twee gewoon laag zit, dan moet je dus andere middelen gebruiken, zodat jij kan herstellen. Want je hebt gewoon die herstel nodig, alle twee dan op zo'n moment. Want de ander kan het dan niet overnemen.
Ja, heel mooi. Ik denk dat heel veel hier wat aan hebben. Ik ga thuis ook eens kijken of we dat kunnen integreren. Ja.
Ja. Ja. Ja, maar goed, als je zegt, joh, ik zit nog op 60%, prima, dan kan de ander even bijkomen. Dat is heerlijk.
Ja. Ja, wij doen dat ook onbewust eigenlijk wel als ik erover nadenk. Dat we inderdaad, nou, we hebben het dan niet zo letterlijk dat we het uitspreken, maar wel dat we inderdaad even kijken van, oh ja, nu kan jij even je momentje pakken en dan ik. Maar ja, het is super, super belangrijk om je daar bewust van te zijn. Dat vind ik ook, want anders dan, heeft het gewoon heel veel gevolgen ook voor je relatie.
Nou, en wat er ook gebeurt is, denk ik, op het moment dat je het uitspreekt naar elkaar, Dan is het dus ook zo. Dus dat betekent dat als ik week in week uit thuis kom en zeg, ja, 10%, 10%. Ja, dan gaat mijn man op een gegeven moment zeggen, heb jij door dat je al 2 weken op 10% zit? Het gaat volgens mij niet goed met jou. Kijk, dan heb je alweer, dan heb je weer iets anders om over te hebben. Dus het is juist, denk ik, heel goed om het concreet te maken. Zodat je ook kan zien van, oh ja, We gaan in een goede flow. Of weet je, we gaan eigenlijk ergens, gaat er iets helemaal niet goed. Want we zijn iedere dag maar op 10% met z'n tweeën. Dan moeten we ergens anders iets aan gaan doen.
Ja, heel krachtig. Heel, hele goede tool. En heel makkelijk te implementeren voor iedereen.
Ja, nou.
Goeie.
Ja.
Hey, heb je nog een een andere afsluitende tip die je aan de luisteraars mee wil geven? Misschien vanuit de hechting of het ouderschap, iets waarvan je denkt, nou, dat wil ik in ieder geval nog gezegd hebben in deze aflevering.
Ja, ik denk dat ik al de belangrijkste eigenlijk genoemd heb. Zeg. Ga met je eigen triggers aan de slag. Nou, die temperatuurmeter is denk ik heel belangrijk. Tussen de neus en lippen door heb ik in ieder geval voor de jonge ouders onder ons laten weten. Laat je kindje alsjeblieft niet huilen. Maar troost je kindje. Kijk, misschien is dat dan nog een belangrijke tip. Ik werk in mijn cursussen, leg ik heel veel uit over het brein. Over hoe een kinderbrein zich ontwikkelt, maar ook hoe je zelf, hoe je eigen brein functioneert. Omdat, ja, ik heb 14 jaar met hele kapotte breinen gewerkt, dus ik weet gewoon heel veel van de neuropsychologie. En ik gun je eigenlijk dat, van als je snapt hoe het brein van je kindje werkt, dan is dat de leidraad voor eigenlijk de handleiding die je er niet bij krijgt, zeg maar. Dan,
ja.
Dat geeft zoveel richting, dat geeft zoveel begrip. Ja, dus als je ergens mee worstelt, zou ik zeggen, duik eerst in het brein. Want ja, dat verklaart gewoon een hele hoop. En dan ga je je gedrag aanpassen en dan ga je een ander kind zien.
Mooi. En waar kunnen mensen jou vinden?
Ja, ik ben het meest actief op Instagram, happybaby.happymama. Ik heb een website, happybabyhappymama.nl. Die is nog wel in verandering. Maar dus ik denk dat ik het makkelijkste bereik ben via Instagram. En ik heb een eigen podcastkanaal. Waar ik gewoon veel deel over hechting. En zeker in de eerste jonge jaren. Dus daar ben ik eigenlijk allemaal te vinden.
Superleuk. Nou, zeker ook dat dus luisteren als je denkt, ik vind dit interessant. En ik wil nog veel meer horen van Tessa over hechting. Dan is dat een hele mooie tip om naar dat kanaal te gaan. Ook Happy Baby, Happy Mama?
De podcastkanaal is de Happy Baby, Happy Mama podcast. Ja. Kijk.
Nou, dat moet te vinden zijn. Ik zal ook ervoor zorgen dat alle linkjes in de show notes staan. Dus dan kun je hier nu gewoon onderin op klikken. En dan kom je vanzelf op Tessa haar Instagram pagina of podcast uit. Dus nou, superleuk Tessa. Dank je wel dat je er was. Ik vond het echt super interessant. En ja, bedankt voor al je adviezen, tips en inzichten. Super waardevol.
Dank je wel voor de uitnodiging. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek eigenlijk zo. Ja. Ja.
Nou, mooi. Ja. Hetzelfde. Dank je wel.
Oké. Okay.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je het nou interessant of waardevol hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft niet om een sterrenreview achter te laten. Dit kan zowel in Spotify als in Apple Podcast door even naar de homepage van mijn podcastaccount te gaan en daar op de puntjes te klikken en jouw sterrenreview achter te laten. Heel veel dank en dan zie ik je heel graag volgende week weer terug bij weer een nieuwe aflevering.